Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij samen zingen, gemeente? Psalm 61, de versen 1, 2 en 3. Dat is Psalm 61... de versen 1, 2 en 3. Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmiddag in het boek Openbaring, hoofdstuk 2, de versen 18 tot en met 29. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. Openbaring 2, hetgeen we nu willen lezen, de versen 18 tot en met 29. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zone Gods, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat gij de vrouw Jezebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. En mijn dienstknechten verleiden. Dat zij hoereren en afgoden offer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg tot uw lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als ze deze leer niet hebben, en die de diepten van de Satan niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de woorden van onze tekst voor vanmiddag. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna Psalm 57, het tweede vers. Psalm 57, vers 2, nadat wij eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken en hem smeken om zijn onmisbare zegen? Heilige, ja driemaal heilige God, verheven in de hoge, in de hemel der hemelen. U die troont in een ontoegankelijk licht. U die te heilig bent om gemeenschap te hebben met een zondaar. U die de zonde haat. U die heerlijk bent, rein, volmaakt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het is in uw heilige tegenwoordigheid dat wij hier vanmiddag weer mogen zijn. En dat is zeker niet om ons, maar dat is enkel uit uw genade. Omdat u ons een middelaar hebt gegeven, de Heere Jezus Christus. En het is alleen door de Heere Jezus Christus dat er toegang mogelijk is bij u. Omdat u, Heere Jezus, het volkomen offer gegeven hebt. U hebt uzelf geschonken als een middelaar, als een betaling voor de zonde. En daarom is het in uw naam, o Heere Jezus, dat wij tot u naderen, o Vader in de hemel. En wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest in onze harten. Opdat wij toch door uw Geest geleid u mogen aanbidden in geest en waarheid. Dat wij geleid mogen worden in de heilgeheimen van uw woord. En dat wij mogen verstaan iets van wie u bent in uw heiligheid. We hebben zojuist gelezen uit uw woord van heerlijke beloften, van hulp en heil, van zaligheid en redding. Maar we hebben ook gelezen van uw oordelen, van de dood en van uw toren over het vasthouden van de goddeloosheid en van de hoererij en van het afwijken van u en van uw wegen. En daar hebt u het niet over de wereld, maar u spreekt de kerk aan. En zo, Heere, krijgen wij vanmiddag een spiegel voorgeplaatst. Wilt u ons genade geven dat we daarin zullen kijken en dat we niet het aangezicht zullen afwenden, maar dat we zullen goed kijken en zien wat de Geest tot de gemeenten zegt. Het is zo belangrijk dat wanneer wij oren hebben, dat wij horen en luisteren. Heere, laten wij dat mogen doen, tot eer en lof van uw naam, tot onze zaligheid. Want uiteindelijk, Heere, gaat het toch hierom in het leven, dat wij behouden worden, dat wij zalig mogen worden. En daarvoor is nodig de krachtige werking van uw Heilige Geest, om plaats te maken in ons hart waar er van nature geen plaats is. En dat onze ogen gericht mogen worden op u die in de hemel zit. En dat we mogen zien op de Heere Jezus Christus, de overste leidsman en volleindige van het geloof. En dat door de majesteitelijke werking van uw Geest een mens het leert verstaan wat het betekent om te wandelen in Christus. Om geïncorporeerd te worden in Christus. En dat dat heerlijk wonder plaatsvindt, u in ons en wij in u. O Heere, wij bidden u. Wilt u bemoeienissen hebben met onze gemeenten? Wil met uw Geest en woord hartelijk en krachtig werken? Wij vragen u om opwekkingen, om revivals in ons midden. En wij bidden u, Heere, of u met uw Heilige Geest wilt werken in de harten van de gemeenteleden, in de huizen. Of u een besef wil geven van uw heiligheid. En een besef van de afschuwelijkheid van de zonde en van de leegte van de wereld. En dat we een volk mogen zijn die tot uw dienst en lof bereid is. Heere, wij vragen u, zo om de krachtige werking van uw geest. Heere, wij leven in tijden waarin er grote verleiding is. Verleiding van de vorst der duisternis. Om onrust teweeg te brengen in kerken en in gemeenten. En om persoonlijk verleid te worden door de wereld, door de welvaart, door het genot. En wij bidden u, Heere, wilt u ons genade geven dat wij niet meegetrokken worden in deze maalstroom. Maar dat wij, Heere, standvastig mogen blijven. En dat kan alleen maar wanneer wij leven met u. Wanneer u in onze harten werkt. Wanneer wij een besef hebben van zonde en oordeel, van gerechtigheid. En zo vragen wij u, Heere, om bekering en ook om hernieuwde bekering. We bidden u om een nabij leven en dat de liefde Gods in onze harten mag wonen, dat we u lief hebben en dat we u al meer leren lief krijgen. En dat we niet zonder u door het leven kunnen, maar dat heel ons leven aan uw voeten ligt. En dat we weten wat zelfverloochening is voor uw heilig aangezicht. En dat we de zonde onderkennen, ook in ons persoonlijk leven. En geef, Heere, ons genade, dat we zullen vluchten voor de zonde, dat we tegen strijden zullen. En dat we in de strijd des geloofs, dat uw volk en kinderen daarin standvastig mogen zijn en blijven. Wilt u hen tot schild zijn in het strijdperk van dit leven. En zo, Heere, bidden wij u om geestelijk leven. O, open de ogen van hen die er geen zicht op hebben. Hen die wel gedoopt zijn, misschien wel belijdenis gedaan hebben. In de kerk zitten, maar eigenlijk u niet kennen in hun hart. Hun hart ligt bij de wereld en bij deze maatschappij en bij hun werk en bij alles wat het leven ons biedt. En het is heel veel wat het leven ons biedt. Maar het is in feite allemaal niets zonder u. Heere, open de ogen, opdat wij de koning mogen zien in zijn schoonheid. En zo, Heere, bidden wij u om het geestelijke leven in ons midden. Gedenk onze beide gemeenten. De ouderen, alleenstaanden. Moeders die er alleen voor staan. Heere, u kent ook de weduwnaren en weduwen. Heere, we bidden u of u bij jongeren wilt zijn die het leven best moeilijk vinden. Die door bestrijdingen heen gaan. En die proberen u te zoeken en voor hun besef u niet kunnen vinden. Heere, wilt u overkomen met uw geest en woord. En wilt u leiden en onderwijs geven. Wilt u kinderen tot u trekken. Dat onze kinderen op een jonge leeftijd u mogen vrezen en leren lief krijgen. We bidden u, Heere, of u ons wilt verblijden door uw werk in ons midden. Gedenk hen die meeluisteren thuis via de kerktelefoon. Wilt u hen bedouwen met uw Heilige Geest en geven dat ze ook alert mogen zijn en dat ze tot troost mogen meeluisteren. En dat zondag aan zondag. We bidden u, Heere, voor onze kerken, voor de theologische opleidingen die er zijn in Amsterdam en in Apeldoorn. We bidden u zegen daarover en geven dat de jonge mannen mogen opkomen die door uw geest geleerd worden. En die opnieuw die dienaren van het woord mogen worden. Dat wanneer ouderen wegvallen en jongeren mogen opstaan. Heere, we bidden u voor het zendingswerk dat plaatsvindt vanuit onze kerken. We denken aan het werk in Malawi en Suriname en ook op andere plaatsen in Zuid-Afrika en in Thailand. Heere, we bidden u, breid dat werk uit. En wil, Heer, uw koninkrijk doen komen in deze wereld. En zo bidden wij u voor de kerken die vervolgd worden. Want wij mogen hier in rust en vrede bij elkaar komen. Maar er zijn er ook in China die opgepakt zijn. Die in gevangenissen zijn en niemand weet waar ze zitten. Niemand weet hoe het met hen is. Voorgangers in de gemeente nu, terwijl wij hier samen zijn. Uw ogen zien hen. O, laat uw Heilige Geest hen onoverwinnelijk maar laten zijn. Dat ze niet door de valse propaganda vergiftigd worden. En dat ze wel trouw zullen zijn aan u en aan het woord van uw getuigenis. Geef, Heere, dat hun gevangenbewaarders tot bekering komen. En geef dat uw werk, Heere Jezus, onstuitbaar zal blijken te zijn. O, zegent u de vele gemeenten in China, die nu als huisgemeenten in het verborgene samenkomen. En wanneer de druk toeneemt vanuit de overheid, laat uw kracht ook mogen toenemen. Opdat uw kerk daar behouden blijft. Ja, Heere, laat het mogen toenemen. Dat elk wapen dat bedacht wordt tegen uw kerk, vanuit de vorst der duisternis, laat elk wapen nutteloos blijken te zijn. En zo bidden we voor uw kerk ook in Noord-Korea. Wilt u daar verlossing geven, Heere? En dat uw woord daar weer vrij verkondigd mag worden. Wij begrijpen zo weinig, alles ligt in uw handen. Wij bidden u uit genade of u dat volk wilt gedenken. We bidden u voor de moslimlanden waar zoveel vervolging is. In Afrika, in Nigeria, maar ook in Irak en in Iran, in Syrië. U kent hen, Heer, ook vrouwen die opgesloten zijn. Heere, zegen de verkondiging van het evangelie door middel van radio en door middel van uw dienaren die u daar ook hebt. O Heere, sterk hen. En laat er een toename mogen zijn in hen die u vrezen en dienen. We bidden u ook dat Israël tot bekering mag komen. En wilt u het werk zegenen van Albert en Esther Knoester in Dimona. Heere, breid dat werk uit. Laat ze tot rijke zegen gesteld mogen worden. En geef, Heere, dat uw koninkrijk ook in Israël mag komen. Bewaar ook dat land en volk voor verschrikkelijke vijanden die nog steeds gebrand zijn op hun vernietiging. Laten ook onze regeringen, Heere, dat mogen beseffen en ook gepaste maatregelen nemen ter bescherming van dat volk Israël. Heere, geef onze regering dat u vreest en laat recht en gerechtigheid mogen plaatsvinden in ons land en volk. Tot onze schrik zien wij hoe het land en volk steeds verder bij u vandaan gaat. En dat de goddeloosheid maar toeneemt. Heer, het vervult ons met ontsteltenis. En we bidden u, Heere, of u bekering wil geven. En wel in de eerste plaats bij ons. Want ook wij horen bij dit volk. Maar wilt u toch overal werken. En toch uw waarheid tonen. Heere God, we hebben u veel te vragen. We hebben u niets aan te bieden. Alleen maar gebrek. En wat kapot is. En zondig. Maar wij pleiten ook niet op onszelf. Wij pleiten op u, Heere Jezus. Op uw volkomen gerechtigheid. En daarom, Heere, hoor ons bidden. En gedenk ons ook nu in deze dienst. In het spreken en in het luisteren. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collecten zijn vanmiddag voor de Christengereformeerde kerk. De eerste collect is voor de kerk. En de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Er zijn dus maar twee collecten vanmiddag. Zullen we dan zingen Psalm 68, de versen 1 en 2. 68, 1 en 2. Geliefde gemeente, het boek van de openbaring van de Heere Jezus Christus aan Johannes, is een prachtig boek. Het is voor ons wat moeilijk te lezen, want steeds komt weer het eindoordeel terug en er zijn allerlei beelden passeren de revue. En wij denken soms, wat betekent dit allemaal? En is er een bepaalde orde in het boek van de openbaring? Nou, er is een zeer duidelijke orde in dit boek. Het hele boek van de openbaring bestaat eigenlijk uit 7 x 7 profetieën. Dus een totaal van 49 profetieën. En elke reeks van 7 profetieën beschrijft de werkelijkheid van de kerk van deze wereld vanaf de tijd van Pinksteren tot aan de wederkomst. Steeds wordt de werkelijkheid belicht vanuit een ander oogpunt. En elke reeks van 7 eindigt in het eindoordeel. Zo hebben we eerst de 7 brieven aan de Klein-Aziatische gemeenten. En dat geeft weer hoe de kerk van de Heere Jezus zal zijn in de loop van de geschiedenis van deze wereld. In verschillende geledingen. Vervolgens, als u zelf zo thuis doorbladert, dan komt u bij de 7 zegels. En dat geeft eigenlijk de voortgang aan van het evangelie in deze tijd, in deze wereld waarin wij leven. De geschiedenis door. En dan leest u van 7 bazuinen. En een bazuin is een alarm. En een bazuin, dat wijst op het oordeel. Niet het eindoordeel, maar een voorlopig oordeel. Die de Heere steeds heeft getoond in de loop van de geschiedenis. En daarna ziet u de 7 beelden van het beest. De antichristelijke machten die zich opmaken tegen de kerk en tegen de Heere Jezus, die er ook altijd geweest zijn. En die alleen maar sterker lijken te worden. Vervolgens ziet u de 7 violen. Dat zijn schalen. Die engelen gieten hun schaal uit. Dat zijn de eindoordelen. Ook in de loop van de geschiedenis heeft de Heere soms oordelen uitgestort. Ook zijn kerk verplant van de ene plaats naar het andere. En daarna ziet u de 7 beelden van de ondergang van de antichrist. Dat Babylon is gevallen, het beest is gevallen en de valse profeet wordt geworpen in de poel die brandt en de goddelozen komen om. Dat zijn de 7 beelden van de ondergang van de antichrist. En het eindigt met 7 beelden van het nieuwe Jeruzalem. En de heerlijkheid die God heeft weggelegd voor allen die hem vrezen. En zo loopt alles uit op het gebed. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. En zo ligt er orde in het boek van de openbaring. En zo zien wij, zijn onze gemeente bezig om de 7 brieven aan de Klein-Aziatische gemeenten te behandelen. En zo zijn we nu toegekomen aan de brief van de Heere Jezus aan zijn gemeente te Thyatira. Eerder hebben we de brief aan Efeze gezien. En daar wordt een gemeente beschreven waar alles rechtzinnig was, maar waar er een gebrek aan liefde was. En dan zagen we de gemeente van Smyrna die bloot stond aan ernstige vervolgingen van buitenaf. En de gemeente te Pergamus stond bloot aan gevaar van binnenuit en van buitenaf, van binnenuit om mee te doen met het heidendom, met de wereld en van buitenaf vervolgingen. En zo zijn we nu toegekomen aan de gemeente te Thyatira. En we zien daarin 3 gedachten. We zien daarin ten eerste de aanbeveling. Ten tweede de aanklacht. En ten derde de aansporing. Dus we denken vanmiddag na over de brief van de Heere Jezus aan zijn gemeente te Thyatira. We zien ten eerste de aanbeveling. Ten tweede de aanklacht. En ten derde de aansporing. De stad Thyatira was een industriële stad. Daar werd klaarblijkelijk veel handel gedreven. Het was gelegen in het midden tussen twee dalen. En daarmee was ze dus op een strategische plaats. Er liep een handelsroute door de stad Thyatira. En er waren verschillende handwerklieden. Verschillende soorten handwerklieden die allemaal hun eigen gilde hadden. Een soort vakvereniging. Bijvoorbeeld, je had de leerlooiers en de pottenbakkers, de wolbereiders en de linnenbewerkers. En elke gilde had zo zijn eigen godheid. En als je werkzaam was in een bepaald beroep, dan werd je geacht ook mee te doen met de gilde. En dat je ook mee ging aanzitten in de afgodentempel. Van elk gilde had zijn eigen afgod. En er werden feesten gehouden met allerlei zondige praktijken. En als je daaraan meedeed, dan stemde je eigenlijk toe met al die goddeloosheid. En het was eigenlijk uit bedrijfskundig oogpunt goed om bij zo'n gilde aangesloten te zijn. Want daar vonden de handelscontacten plaats. En als je bij zo'n gilde aangesloten was en dan in tijden van ziekte of moeite, dan werd je geholpen. Maar door Gods genade was daar in Thyatira een gemeente ontstaan. Al weten wij niet precies hoe en wat. Maar die gemeente was er. En dan komen die eerste christenen daar te Thyatira in een dilemma. Want ze beseffen dat ze niet mee kunnen doen met die heidense goddeloze praktijken in die heidense tempels. Ze kunnen niet meedoen met die heidense feesten. En daarom dreigden ze hun positie in de maatschappij te verliezen. En dan zou er ook armoede uit voort kunnen komen en zelfs vervolging. En natuurlijk was dat een grote verleiding voor hen. Om maar toch mee te doen en tegelijkertijd zondags naar de kerk van de Heere te gaan. En zo zullen ze daar ook wel geredeneerd hebben. Nou, een afgod is toch niets. En had apostel Paulus het niet gezegd in zijn eerste Korinthebrief in hoofdstuk 8, vers 4, dat een afgod niets is. En het eten van vlees aan de afgoden geofferd, dat is op zich geen zonde, want er is toch maar één God. En zo vroegen zij zichzelf af in Thyatira of het wel nou zo erg was om mee te doen met een afgodentempel. En dan waren daar heidense immorele praktijken en hoererij en tempelprostitutie. Ja, er is toch ook zoiets als christelijke vrijheid. Dat wordt tegenwoordig ook genoemd. Christelijke vrijheid noemen ze dat. Om zichzelf een vrijbrief te geven, om zichzelf niet te hoeven te verloochenen. En dat ze niet vast hoeven te houden aan christelijke principes. En zo ontstond daar een moeilijke strijd. Tussen aan de ene kant het volstrekt dienen en volgen van Christus. Of aan de andere kant het dienen van de Heere Jezus met de lippen. En ondertussen een werelds leven leiden. En dit was allemaal niet makkelijk voor die gemeenteleden te Thyatira. En dan schrijft de Heere Jezus aan deze christenen een brief. En hij introduceert zichzelf in vers 18 als de Zoon van God. Die zijn ogen heeft als een vlam vuurs. En zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. De ogen van de Heere Jezus zijn als een vlam vuur. En dat wil zeggen, hij ziet alles. Zijn ogen doordringen alles wat er gebeurt. Hij ziet in het verborgene. Hij ziet ook alle onreinheid, vuur dat reinigt en zuivert. En hij ziet precies wat onrein is en wat goddeloos is. En wat tegen zijn heilige wet ingaat. Het vuur verteert ook. Er is ook iets dreigends in. Tegen de goddeloosheid. Want God laat niet met zich spotten. En zo zijn zijn voeten als blinkend koper. En dat wijst ook op de heiligheid en de zuiverheid. En zo spreekt de Heere Jezus vanuit zijn heiligheid en zuiverheid. Hij wil een gemeente hebben en een volk hebben dat niet meedoet met de wereld. Een afgezonderd volk, ook al zijn ze vreemdelingen en pelgrims op de aarde. Dat ze hem toegewijd zijn. En dat ze niet ondertussen meedoen met de wereld. Dat kan niet, dat krast over het geestelijke tere leven van Gods geest. De Heere verdraagt geen onzuiverheid of onreinheid. En zo spreekt hij die gemeenteleden te Thyatira aan. En dan begint de Heere Jezus eerst hen een aanbeveling aan hen te doen. Wij lezen prachtige zaken van deze gemeente. We zouden onder de indruk zijn als dat van onze gemeente gezegd werd. Vers 19. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en lijdzaamheid en uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dus die werken van deze gemeenteleden te Thyatira worden hier benoemd als liefhebben. Waar is dat toch rijk? Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf. Ze hebben elkaar lief daar in de gemeente te Thyatira. Ze dienen elkaar. Uw liefde en uw dienst, ze zijn er voor elkaar. Om elkaar te helpen en te bemoedigen en aan te sporen. En ze beoefenen het geloof. Ze zien niet om wat er om hen heen gebeurt. Willen ze niet opletten. Ze willen op de Heere letten. Het geloof. En daarnaast leidzaamheid. Dat wil zeggen taaie volharding. Geduld. Groot geduld. En daarnaast was er ook nog groei. Geestelijke groei. Want de Heere Jezus zegt het zelf, uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dus die laatste werken zijn meerder dan de eerste werken. Er is een toename in het geloof, er is groei daar, geestelijke groei. En zo waren er daar in Thyatira die oprechte liefde hadden. Verlangden de Heere te dienen en te kennen. En ze verlangden met de Heere te leven. En met taai geduld hebben ze daardoor het geloof geleefd. En er was een toename in de onderlinge zorg voor elkaar. En zo zouden wij denken dat het daar heel goed was. En dit wat de Heere Jezus benoemt is ook goed. We hebben de indruk dat een deel van die gemeente wilde zo leven en zo staan. En de Heere gaat hen ook nog apart straks aanspreken. Ja, dat tenminste een deel van de gemeente werkelijk de Heere Jezus wilde volgen in alles. Er was een volharding. Maar er was ook in de gemeente een verwatering. En dat is eigenlijk de aanklacht. De aanklacht. Want er was daar in die gemeente ook een afwijken van de Heere van zijn woord. Een verachteren in de genade, een gebrek aan geestelijke groei, een gebrek aan liefde, maar wel een meedoen met de wereld. Want, dan zegt de Heere Jezus deze diep ontdekkende woorden, maar, Maar ik heb weinige dingen tegen u. Wat vreselijk als de Heer Jezus dat moet zeggen van ons leven. Dat de Heer iets tegen ons heeft. Zodat gezegd kunnen worden van u en mijn leven. Dat er iets niet goed ligt. En dan hebben we het niet over de dagelijkse zonden waar een kind van God verdriet over heeft. En dat dagelijks beleid voor de Heere, de zonden, zoals het avondmaalsformulier zegt, die nog tegen onze wil in ons overgebleven zijn, waardoor wij beleiden dat wij midden in de dood liggen. En dat we niet zijn wie we moeten zijn, ik ellendig mens. En dat er daarom steeds een uitgaan is tot de Heere om vernieuwd te worden en vertroost te worden en bemoedigd te worden. Want de mens wordt zo moe van die zonde die steeds weer aanvallen en bestrijden. Dat is de strijd van het geloof. Maar hier gaat het wel om iets anders. Hier gaat het om iets wat werkelijk verkeerd is. Meedoen met de wereld. Iets wat de Heere tegen die gemeente heeft. Ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat gij de vrouw Jezebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. En mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren. En afgoden offer eten. Wat was daar aan de hand in die gemeente? En Jezebel. Wat betekent dat? We moeten beseffen dat het boek Openbaring vol is met oud-testamentische symboliek. Daar worden namen en woorden en plaatsen en gebeurtenissen uit het Oude Testament naar voren gehaald. En dat zijn beelden uit het Oude Testament genomen van wat er aan de hand is daar in het boek Openbaring. En wij weten allemaal wie Jezebel was. Het vult ons met huiver. Er is niemand die zijn dochter Jezebel wil noemen. Dat is een verschrikkelijke naam, een goddeloze vrouw, een harde vrouw. Die haar hand niet voor omdraaide om mensen te doden. En die de profeten van de Heere gedood heeft. En die het volk voorging in de Baalsdienst en in de Astarte-dienst. Vol immoraliteit en haat en goddeloosheid. Dat is Jezebel. En wordt nou hier nou een werkelijke vrouw aangeduid? Nou, sommige uitleggers denken dat hier verwezen wordt onder een symbolische naam naar een deel van de gemeente waarbij de leden meedeed met de zonden van de wereld. Ze gingen in die afgodstempels meezitten en ze gingen meedoen met al die mensen, met al hun goddeloosheid. En ze menen dat je wel in zo'n tempel kunt zitten en die afgodsfeesten mee kunt maken en tegelijkertijd zondag naar de kerk gaan en doen alsof je een christen bent. Dan ben je eigenlijk aan het hoereren, soms ook letterlijk hoereren. En dit wordt ook de zonde van de Nicolaïten genoemd. Wordt ook genoemd hier in Openbaring 2. De zonde van de Nicolaïten. Meedoen met de wereld en tegelijkertijd denken dat je nog christen kunt zijn. En zo ziet dan die naam Jezebel op een gedeelte van de gemeente waar deze zonden plaatsvonden. Maar het kan ook heel goed zijn dat er een vrouw was in die gemeente, een bepaalde vrouw die vond van zichzelf dat ze een profetes was en die zichzelf aanmatigde dat ze wat was en ze zichzelf opwierp en mensen toch onder de indruk van haar waren. En ze had volgelingen, kinderen staat er, het zijn volgelingen. En zij leerde dat het helemaal niet verkeerd was om mee te doen met die heidense offerdiensten. Je moet toch ook vooruit in de wereld. En zolang je maar lid bent van de christelijke gemeente, dan is dat allemaal niet zo erg. Velen waren onder de indruk van haar gedachten. En zo zorgde zij ervoor dat mensen afvielen van het woord van God. En zo waren er heel wat leden in die gemeente die opgingen naar die heidense offerfeesten. En zondag weer in de kerk waren. En de Heer Jezus ziet het allemaal. En al weten die mensen zichzelf wel zogenaamd te rechtvaardigen. De Heer die heilig is, hij rechtvaardigt hen niet. Deze mensen, we kunnen zeggen, hun vader was Biliam. En hun moeder was Jezebel. En Jezebel heeft ook nog uiterlijk de Heere God nog gediend. Ze gaf namen aan haar kinderen. Waarin de naam van de God van Israël naar voren kwam. Ahazia, Jehoram, Atalia. Maar ze ging het volk wel voor in de goddeloosheid. En zo zien wij dat de leden van de gemeente te Thyatira de Heere formeel uiterlijk dienden. Met een zekere liefde en een toename. We hebben de indruk een deel van de gemeente was zo, maar een andere deel conformeerde zich met de wereld. En zo komt de vraag, hoe zijn wij gemeente? Kan de Heere van ons zeggen dat er een toename is in de werken? Dat onze laatste meer zijn dan de eerste? Kan de Heere van ons zeggen, liefde en dienst en geloof en leidzaamheid, taaie volharding in de strijd des geloofs, kan de Heere dat van ons zeggen? Of moet de Heere van ons zeggen, dat ook al gaan we naar de kerk, dat ons hart helemaal in de wereld is? Dat we best mooi vinden om allerlei films en dvd's te bekijken, waarin goddeloosheid vertoond wordt. En dan kijken we naar voor ontspanning. Hoe de 10 geboden van God met voeten getreden wordt. Waar hoererij in feite afgebeeld wordt. En ook in de christelijke gemeente dat we daarna en onze kinderen daarna laten kijken. En misschien doet u ook beroepshalve wel eens mee met een zakendiner. U vindt dat u daar moet zijn, maar wat er allemaal besproken wordt, dat wilt u liever niet aan uw vrouw vertellen. Of een feest met jongeren waar je naartoe wil gaan, waar God niet gediend wordt, waar je ook echt niet plaats moet zijn. Daar hoor je niet. Maar daarnaast kan het ook zijn dat we gierig zijn. En dat noemt de Bijbel ook afgoderij. Vasthouden aan ons geld. En niet willen geven voor het goede. Of we kunnen zo rechtzinnig zijn. En dat we helemaal niet meedoen met de goddeloosheid van de wereld. Maar ondertussen elkaar wel bekletsen. Over elkaar, zonder elkaar spreken, roddelen, kwaad spreken van elkaar. In het zakenleven liegen en bedriegen. Ons hart is daartoe genegen. En hoogmoedig zijn, elkaar beter vinden dan een ander. En op een ander maar afgeven, op een ander maar neerzien en onszelf verheffen. Dat is puur werelds in de kerk. Zo was het daar in Thyatira. En ondertussen zeggen we van onszelf dat we echt niet zo slecht zijn als andere mensen. We vinden onszelf wel beter. Ja, beter. Ik ga tenminste naar de kerk. En waar zoek jij een echtgenoot, een vriend of een vriendin met wie je door het leven wil gaan? In onze tijd staat het te vrezen dat net zoals het was voor de dagen van Noach, dat de zonen Gods zich vermengden met de dochteren van de mensen. Dat de lijn van Seth en de lijn van Kain zich gingen vermengen. En de kerk en de wereld samen vermengd worden. Nou, dat betekent niet dat de kerk gaat bloeien, maar wel dat de wereld groter wordt en sterker wordt. En daarom wordt onze spiegel voorgehouden hoe wij leven. Want de kerkmensen hier van Middelharnis en Sommelsdijk worden ook opgeroepen om een afgezonderd volk te zijn. Een volk toegewijd aan God, dat in onze huwelijken, in onze gezinnen, dat de Heere eerst komt. Zijn naam, zijn eer, zijn dag, zijn woord, zijn volk. En dat we niet gaan zeggen, ook jongens en meisjes, jongeren, dat je niet gaat zeggen tegen je ouders, ja, maar iedereen doet het. En iedereen doet eraan mee, ik kan het toch ook wel aan meedoen. Maar het gaat niet om wat mensen zeggen of wat de wereld zegt. Het gaat niet om of iedereen dat doet. Het gaat erom wat wil de Heere dat je doet. En steeds meer en meer zullen wij, net als die mensen in Thyatira, in de maatschappij moeten staan waarin we alleen durven te staan. Omdat zo zegt de Heere, Heere. Daarom, einde discussie. Zo helpen mij God Almachtig. Die maatschappij gaan wij tegemoet. De Heere zegt, gij zult niet begeren. Het gaat er niet om steeds meer en meer te willen halen en hebben en houden. En gij zult niet echt breken. En daarom eren wij het huwelijk. En nemen wij de normen voor seksualiteit vanuit de Bijbel en niet vanuit de maatschappij. Dat we ons lichaam rein bewaren tot op ons huwelijksdag. En dan mag een christenmeisje zich niet uitdagend aankleden, waardoor jongens geprikkeld worden. Dat is werelds. Dat is in feite immoreel. Nee, je hoeft niet ouderwets te lopen. Dat zeg ik helemaal niet, dat weet je best. Maar als christenmeisje, hoe sta je in deze wereld? En als christenjongen, waar kijk je naar? Waar ben je mee bezig? En zo zijn deze zonden ons allemaal dicht aan het hart. Want wat een ander doet, dat leeft bij mij in het hart. Er is een grote verleiding. Er is van alles beschikbaar. En daar moet tegen gestreden worden. De social media. En alles wat binnen handbereik is, waar ook de kerken binnendringt. Het is de immoraliteit om je daaraan te vergapen. Ook christenjongeren hebben ermee te maken en ook ouderen. Op een druk op de knop en alles is te zien, maar het vergiftigt je. Het is een slang met gif. En de beelden, je vergeet ze niet. En daarom ren erbij weg. En zoek je kracht in het woord van de Heere. Dat woord van de Heere moet jij niet alleen lezen, dat woord moet jou lezen. En de liefde van God moet in je hart komen. En die liefde van God moet zo sterk worden, dat je beleeft wat het betekent om zondaar te zijn voor God. En dat de Heere je optilt uit die poel van zonde. En dat je daarom gaat meezingen als nooit tevoren. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dan wordt het verlangen van je hart om de Heere te volgen. En dan worden al die andere liefhebbers die dingen naar je hart en vragen. Volg mij, kijk naar mij, doe dit. Die verbleken allemaal. Want je hebt de schoonheid van Christus ontdekt. Je hebt zijn vrede in je hart gevonden. Zijn liefde en zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is nodig om staande te blijven in deze tijd. Een nauw leven met de Heer Jezus. En dat kan je vader en je moeder je niet geven. En je opa en je oma niet. God kan het je wel geven. En hij geeft het ook. Doordat je met het woord bezig bent. Doordat je intensief dat woord gaat lezen. De evangeliën. Begin daar dan maar mee. Heel persoonlijk. Dat je gaat nagaan, wat betekent er wat ik lees. En dat je gaat vragen aan de Heer om zijn geest. Dat hij je lust geeft om de Heer te zoeken. Lust geeft om God te zoeken en te kennen. Want alles komt van God. Het verlangen om de Heer te kennen. Het volgen van de Heer. Het liefhebben van Hem. Het zien van je zonden. Het vluchten tot de Heer Jezus. Ervaren van de vrede die er ligt in de Heer Jezus. Dat je ziet hoe schoon het is. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Kijk, dat is nodig om tegen de verleidingen van de wereld op te gaan en tegen de goddeloze muziek van deze wereld, de moderne duivelse muziek, in te kunnen staande blijven. Dat je er niet naar wil luisteren, dat kan alleen maar wanneer de Heer in je hart woont. Dat is nodig en het kost ook wel zelfverloochening. En er moet ook iets weggedaan worden uit je kamer. De vuilnisbak in. En het kan niet meer. Want je wilt de Heere niet langer verloochenen. Want je hebt de Heere nodig. In je hart en ziel. Nou, en zo zien we dan tenslotte ook de aansporing. Want de vrouw Jezebel leerde de leden van de gemeente te hoereren. Dat is vreselijk. En in vers 21 zegt de Heer, en ik heb haar tijd gegeven. Opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. Hoererij, dat kan letterlijk hoererij zijn. Het kan ook zijn een afbuigen van de Heer, een meedoen met de wereld. Het is geestelijke hoererij. De Heer geeft haar tijd, weer dat geduld. Maar zij heeft zich niet bekeerd. Ze dacht dat het zo wel door kon gaan. En die mensen daar in Thyatira die haar volgden, die dachten ook, nou, iedereen doet het, het kan wel en er gebeurt niks. En er komen geen bliksemschichten vanuit de hemel. Alles gaat rustig verder, nou ja. En je moet er ook vooruit in deze wereld. Ik heb ook mijn verplichtingen aan mijn gezin. En zo leefden ze in de wereld. En het proces van verharding voltrok zich. En zo geeft de Heer ons ook genadetijd. Wat doen we met die genadetijd? Gaan we die tijd verkwanselen, verknoeien, verspillen, vermorsen? De Heer is geduldig, maar er komt een eind aan zijn geduld. De Heer verlangt onze bekering. En hij laat het verkondigen, zondag aan zondag in onze gemeenten. Waarom zou u sterven? U mag vragen om de krachtige werking van Gods geest. En die geest wordt u beloofd. Bid en u zult ontvangen. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Maar als we die roepstemmen maar laten voor wat ze zijn, dan kan er een verharding optreden in het leven. En dat we onverschillig worden. En dat we niet meer luisteren naar dat aanbod van genade. En zo heeft die vrouw Jezebel ook niet geluisterd, heeft ze ook niet bekeerd. En toen kwam de Heer en de Heer wierp haar op het ziekbed. Er kan kunnen slagen komen in het leven, er kan verdrukking komen, ziekte. Of ander nood, de Heer kan slaan in het leven. en zelfs de dood geven. Rampen. De Heere kan slaan. En dat is dan het begin van de eeuwige rampzaligheid. Omdat mensen de mammon liever hebben dan de Heere. En andere afgoden liever hebben dan de Heere. De wereld liever hebben dan de Heere. De Heere duldt het niet. Hij wil gediend worden met hart en ziel. En de Heere onderzoekt de nieren en de harten. En is al een ieder geven naar zijn of haar werken. Straks gaat God ook mijn en uw werken beoordelen. Hoe zijn onze werken? Is het niet tijd om ons leven onder de loep te nemen? Wat zijn onze prioriteiten? Waar leven wij voor? Ben ik verbonden aan de Heere Jezus? Ken ik die omhelzing van Christus? Is er een besef dat we schuld hebben bij God? En weten we van de bedekking door het bloed van Christus? Is er dat ware geloof? En dat ware geloof, dat gaat uit naar de Heere Jezus. Dat zoekt de Heere Jezus. Dat ziet op de Heere Jezus. Dat ware geloof beleeft niet altijd de Heere Jezus. Dat ware geloof kan ook in een storm zijn op het meer. Dat ze de Heere Jezus niet zien, maar wel angstig roepen tot de Heere. En niet meer zonder hem kunnen. Dat is geloof. Want dan geeft de Heer ook hier zijn straffen, zijn oordelen. Maar de Heer spreekt ook anderen aan in die gemeente. In vers 25. Hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. En wat moeten ze vasthouden? Die liefde, die lijdzaamheid, geduld, werken. De laatste meer dan de eerste. Vasthouden. Het wandelen in de vrezen des Heren. Dat zijn mensen die de diepten van de Satan niet gekend hebben. Dat is een zegen. Want die diepten van de Satan, het meedoen met de zonde, dat geeft alleen maar ellende en verdriet en angst. Dat leidt tot de dood. En daarom, u hoeft niet overal verstand van te hebben. U hoeft niet te weten wat in de wereld allemaal te koop is. Dat zijn de diepten van de Satan. Richt u zich nou maar op de Heere, op zijn woord, op zijn volk. En houd dat vast. En blijf strijden in zijn kracht. En vers 26 spreekt dan over overwinnen door een leven in de kennis van de Heere Jezus. Overwinnen, daar gaat het om, overwinnen. Zoals Ralph Erskine op zijn sterfbed zei, victory, 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 overwinning behaald. Dat is nou de strijdkreet van een christen tot het laatste toe. Ook al bent u 86 of nog ouder, strijden om te overwinnen. Want het is een strijd tot het laatste toe. En u ligt onder vuur. En de duivel geeft het niet op. Maar volhouden niet in eigen kracht. In eigen kracht kunnen we niets. We kunnen niets zonder de Heere Jezus. Maar dagelijks tot hem komen. Op hem zien. En van hem genade voor genade te ontvangen. Volhouden. In die strijd tegen Babylon. De strijd tegen de hoer. De strijd tegen mijn eigen vlees en mijn eigen hart. En soms verliezen we een gevecht. Maar daarmee is de oorlog niet verloren. In het Engels zeggen ze, you can lose a battle. Maar dan heb je de war, de oorlog, nog niet verloren. En al Gods kinderen, ze lijden nederlagen. Zo is het toch, mijn broeder en mijn zuster. Maar geef het niet op. Ga steeds weer terug. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, ik zal weer opstaan. En zo snel mogelijk weer terug naar de Heere. En bidden en smeken om kracht en genade. Om verder te gaan. Om toegewijd te zijn aan de Heere. Om zijn woord vast te houden in deze tijd worden vraagtekens achter dat woord gezet. Begint weer opnieuw op te komen. De duivel heeft niks nieuws. Het is altijd weer dat oude, zanige, zanekende liedje van de duivel. Hij heeft niks nieuws. Het is steeds weer hetzelfde bedrog. Maar wel dat woord van de Heere vasthouden. En dat dat woord in ons hart leeft. Overwinnen. Tegen al deze vijanden overwinnen. Onszelf overwinnen. En steeds ervaart u, ja wat ervaart u? Dat u zwak bent. Zo is het toch? Maar zegt Paulus, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ik kan alles aan. Ik kan alles doen wat u de Heere mij roept. Door Christus die mij kracht geeft. Paulus kon in zichzelf niets. Het schijnt maar een vrij zwak mannetje geweest te zijn in de ogen van de mensen. En echt geen redenaar. Maar wat een machtig werk heeft de Heer door hem gedaan. God doet het. En de strijd kan hevig zijn. En het lijkt alsof de wereld wint. Het lijkt alsof de duivel wint. En steeds hoort u het blazen in uw nek. Het heeft toch geen zin. En je leven is toch voor niks geweest. En al je werk is ook eigenlijk maar voor niks geweest. Heeft toch geen effect op je kinderen en op anderen. En ze worden geblazen door de vorst der duisternis. Maar straks komt de Heer Jezus terug. En dan zal de Heere zijn kinderen die gestreden hebben en die dachten dat hun werk toch ijdel was. Die altijd leken onder te liggen. De Heere zal hen die trouw gebleven zijn. Nee, niet voor eigen besef dat ze overwinnaars waren, maar ze bleven volhouden in die strijd tot het einde toe. En dan geeft de Heere hen de overwinning. Ze gaven de strijd niet op. En zij worden meer dan overwinnaars door Christus. Door de trouw en de kracht die de Heer hen gaf. En dan zal de Heer al deze christenstrijders, eenvoudige mensen, niet vele rijken, niet vele edelen, deze strijders, die elke dag weer de strijd aangingen, die in zichzelf zo klein waren. En zo arm. En zo klungelig. Zo stuntelig. Zo gebrekkig. Zij zullen delen in de heerschappij van Christus over alle goddelozen. Want Gods kinderen zullen de wereld oordelen. En Gods kinderen zullen straks de demonen oordelen. Dat is de macht die ze ontvangen zullen over de heidenen uit vers 26. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven. Bevoegdheid geven, kracht geven over de heidenen. En hij, dat zijn Gods kinderen, die zo klein en stuntelig leken hier op aarde, Gods kinderen zal hen hoeden met een ijzeren staf. En die heidenen die hen steeds verdrukt hadden en steeds hadden willen verleiden, die hen geslagen hebben in de gevangenissen, die hen gemarteld hebben, die hen tegengestaan hebben, die hen aangegrijnsd hebben, die hun ellende hebben vergroot. Zij zullen als potten, bakkers, vaten vermorzeld worden. Want dat is de macht, zegt de Heer Jezus, die ik ook van mijn Vader ontvangen heb. En op die oordeelsdag, dan worden de tafels omgedraaid. Dan zullen Gods kinderen het oordeel uitspreken over al die verleiders. En ze zullen het oordeel uitspreken over de duivel zelf. die hen zo vaak aangevochten en zo vaak aangevallen heeft. En zo vaak op de nek gesprongen heeft. En zo vaak geslagen heeft met vuisten. En ze proberen het van hem af te houden, maar het lukt niet. En al die vervolgers die hen doodgeschoten hebben en met zwepen geslagen hebben. En die valse rechters die hen onterecht veroordeeld hebben. En die menen dat ze alles konden doen met Gods kinderen wat ze wilden. De heerschappij, de heersers, de tirannen van deze wereld. Ook in 2019. Die menen dat ze Gods kinderen kunnen bespioneren. En hen het woord van God afpakken. En hen in gevangenschappen zetten. Straks wordt alles anders. Ze worden straks vermorzeld. Maar met de Heere is het zo. Of er is bekering. Of ze worden verpletterd en vermorzeld. Dat geldt voor elk mens. Er is geen tussenweg. En Gods kinderen zullen binnenkort Satan onder hun voeten vertreden. En ze zullen hen die God en zijn majesteit hebben tegengestaan, zullen ze straffen. En niet om wraak te behalen, maar om de majesteit en de heerlijkheid van die goede God. Christus heeft die macht ontvangen en hij schenkt die macht aan Gods kinderen. Al de benauwers. De bestrijders, die geestelijke aanvallen, ze zullen totaal overwonnen worden. En dan zullen Gods kinderen hen vertreden. Maar dat is niet het enige. Nee, er komt nog iets heel moois. Al Gods kinderen, al die strijders, zij ontvangen de morgenster. En wat is dat? De morgenster. Dat is de ster die helder schijnt. Juist in het donkerste van de nacht. En bij het aanbreken van de morgen stond al de andere sterren verbleken. Maar de morgenster schijnt schitterend. En die morgenster, dat is een verwijzing naar de Heer Jezus zelf. Hij is de morgenster, Openbaringen 22, vers 16. Ik ben de blinkende morgenster. En er wordt die morgenster geschonken aan Gods kinderen. Naar wie ze verlangd hebben, heel hun leven lang. Verlangd hebben om naar zijn beeld veranderd te worden. Ze hebben gedorst naar hem. En het leek zo vaak dat hij er niet was. En zo vaak waren ze in duisternis en aangevochten en bestreden. En steeds zagen ze op naar hem. En soms was het alsof hij dichtbij hen was. En dan bleek het na een tijd dat ze weer wat in de geestelijke strijd liepen. Het leek soms alsof hun gebed God hun gebed niet hoorde. Maar het was om hun geloof te louteren en versterken. Maar ze zullen hun wens verkrijgen. Straks ontvangen ze de morgenster. En ze worden verzadigd met volledige, volle gemeenschap met Christus. Ze zullen hem zien zoals hij is. En ze zullen hem gelijk gemaakt worden. En ze zullen eeuwig bij hem zijn. Want dat is nou de heerlijkheid van de hemel. Daar is Christus om in zijn heerlijk licht te mogen zijn. In zijn onmiddellijke tegenwoordigheid te zijn. Ze zullen dan de morgenster ontvangen. Daarom in uw strijd. Geef het niet op. In al uw falen, in al uw zwakheid, zoek hulp bij die Heere. En wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen. Wij zingen Psalm 9, de versen 2 en 3. Psalm 9, versen 2 en 3. Thank you. Laten wij bidden en danken. O heerlijke Heere, wat is toch het goed zo groot, wat u hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. En Heere, wat een zegen, wat een uitzicht wat uw volk mag hebben, om straks eeuwig bij u te zijn, om dan te zien meer dan overwinnaars te zijn, wat ze op aarde nooit hadden durven denken, omdat ze in de strijd zo vaak onderliggen, maar het toch niet wilden opgeven. En toch maar bleven strijden en bleven uw aangezicht zoeken en uw naam aanroepen. En zo zult u hen overwinning geven en ze ontvangen de morgenster om eeuwig verenigd te zijn met Christus. En wie ze hebben leren verlangen hier op aarde. Heere, wilt u dat verlangen opwekken? Want van nature hebben wij dat verlangen niet. Zo verdorven zijn wij. Dat het verlangen naar u, het hoogste goed, dat hebben we niet eens. Heere, wij bidden u. Werk met uw Heilige Geest. Onweerstaanbaar in onze gemeenten. En verheerlijk uw naam en leid ons om een volk te zijn tot uw dienst en lof bereid. Een volk dat uitzicht mag hebben op u en op uw toekomst. Uit genade. Amen. Zingen wij Psalm 16, het zesde vers. Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.